Op 30 mei 1961 stort een gloednieuw KLM-toestel 4 minuten na opstijgen in zee. Niemand overleeft de klap.
En later besef je pas dat er heel weinig over is bekendgemaakt.
Dit is een verhaal over botsende belangen.
Het lijkt wel een betonnen muur waar je niet doorheen komt.
De wil om te accepteren en toch altijd blijven zoeken.
Alles wil je weten.
Ik ben Julia Bokdam en dit is Van de Rado.
Je luistert naar De Stiefmoedermoord, een podcast van het AD. In 1986 bekent de 15-jarige Samir de moord op zijn stiefmoeder en wordt hij veroordeeld tot een lange gevangenisstraf. Alleen, kort daarna beweert hij onschuldig te zijn. Terecht of niet? Je hoort hoe journalist Anders Johansen op zoek gaat naar antwoorden.
In de vorige aflevering heb ik ontdekt dat de 8 à 9 steekwonden uit de bekentenis van Samir niet overeenkomen met het werkelijke aantal steekwonden dat bij de autopsie is geconstateerd. Dat was namelijk 3 keer zoveel. Hoe kan dat? Forensisch patholoog Karien Onstad vond snijwonden aan Samirs rechterhand. Toen er 2 jaar later nogmaals naar de zaak gekeken werd, bleken daar verschillende opvattingen over te zijn. Of Samir sneed zichzelf opzettelijk met een scheermesje, of hij sneed zichzelf met het Mora-mes terwijl hij zijn stiefmoeder vermoordde. De oorzaak van de verwondingen aan zijn hand is tot op de dag van vandaag onduidelijk. In deze aflevering onderzoeken we waarom Samir als hoofdverdachte werd gezien. En waarom hij ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Hoe crimineel was hij werkelijk? Had hij een agressief karakter? En welke rol speelde haat in zijn leven? Als we antwoorden vinden op al deze vragen, kunnen we dan ook antwoord geven op de vraag of Samir daadwerkelijk de moord heeft gepleegd. De tip die inspecteur Hans Strindlund mij eerder gaf, blijft door mijn hoofd dwalen.
Als je meer is, dan is sommigen het niet wel.
In het geval van zoveel steekwonden kun je meteen een soort van label plakken. En dat is haat. Heel veel haat. Wat ligt er ten grondslag aan deze haat? Daar zou ik naar zoeken. Is er iets waardoor hij zijn stiefmoeder zo haatte?
Ja, dat is een mooi project.
Maar voor we verder gaan, wil ik nog iets zeggen over het technisch bewijs dat de politie klaarblijkelijk nog heeft. Zoals ik al vertelde in de vorige aflevering, heb ik gevraagd om een lijst van wat er bij de politie in de opslag ligt. Maar het duurde lang om mijn verzoek goedgekeurd te krijgen. Mijn verzoek kwam namelijk terecht bij het archief dat documenten opslaat en bewaart. Maar het bewijsmateriaal ligt op een andere plek. In een kamer in de kelder waar je niet zomaar naar binnen kunt. De zogenaamde moordkamer. Ik ga erheen en ontmoet Christer Wiedeman, het hoofd van het forensisch onderzoeksteam. En ik hoop dat hij ons toegang kan geven tot het materiaal. In zijn kantoor vertelt hij dat er materiaal van bijna 200 zaken in die kelder ligt.
Ja, hoe nära får vi komma mordrummet?
Daar niet zitten.
Slechts enkele personen van de technische afdeling mogen deze kamer in. En dan altijd in beschermende pakken. Ze willen niet het risico lopen dat het bewijsmateriaal aangetast wordt en daardoor zijn waarde verliest. En ook voor mij maken ze helaas geen uitzondering. Maar dat vind ik ook wel weer geruststellend. Ik zal het moeten doen met de foto's die de medewerkers ter plekke maken.
Wie is in de ruimte? Ook door wie kan het goed.
Ondertussen heb ik een nieuw verzoek ingediend bij Christer Wiedeman. Ik wil graag de gedetailleerde lijst inzien van alle spullen die bij Samirs zaak horen. Die zit in een forensisch computersysteem, maar er moet eerst gecontroleerd worden of het openbaar gemaakt mag worden. Totdat we hier meer over weten, ga ik door met mijn onderzoek naar de rol die haat speelde bij de moord op de stiefmoeder. Ik wil meer weten over Samir en in hoeverre hij haatdragend of agressief was. Om te beoordelen of de verklaringen van verdachten geloofwaardig en betrouwbaar zijn, kijken rechters vaak of de verdachte gedurende het hele verhoor bij één versie van zijn of haar verhaal blijft. Degenen die dat doen, zullen eerder als geloofwaardig worden beschouwd dan degenen die hun verhaal voortdurend veranderen en met nieuwe informatie komen. Ik lees de oude processtukken door en zie dat Samir, de politieagent, ter plaatse eerst vertelde dat hij zijn stiefmoeder had vermoord omdat ze ruzie hadden gemaakt over een crossmotor. Daarna heeft hij het nooit meer over die crossmotor gehad. Tijdens het eerste en tweede verhoor op het politiebureau zei hij daarentegen dat zijn stiefmoeder hem de hele tijd op zijn nek zat. Dat ze altijd zonder reden tegen hem schreeuwde en dat zij soms bijvoorbeeld gewoon de tv uitzette terwijl hij aan het kijken was. Een paar dagen later geeft hij een heel andere beschrijving, een derde versie. Hij zegt dat hij stemmen hoorde die hem aanspoorden de moord te plegen. In zijn dossier staat dat hij dwingende auditieve hallucinaties had. Het is opgeschreven door de arts die is verbonden aan de jeugdinstelling waar Samir een paar dagen na zijn arrestaties werd geplaatst. De arts schreef toen in het advies dat Samir zo'n ernstige stoornis had dat hij gedwongen moest worden behandeld. Op 23 mei, slechts 2 dagen na de moord, besluit de rechtbank dat Samir ook een forensisch-psychiatrisch onderzoek moet ondergaan om in detail zijn stoornis vast te stellen. Zo'n diepgaand onderzoek wordt gewoonlijk uitgevoerd om vast te stellen of een verdachte al dan niet schuldig is. In het geval van Samir blijkt dat hij vrijwel onmiddellijk na zijn bekentenis schuldig werd bevonden door de rechtbank en dus kon worden veroordeeld. Het was alleen nog de vraag welke straf hij zou krijgen. Samir herinnert zich nog hoe hij destijds beschreef stemmen te horen. Hij zegt dat hij het gewoon ter plekke verzon.
Minste wat u zei in verhoren.
Weet je nog wat je zei tijdens de ondervragingen?
Ja, een beetje. Ik weet nog dat ik zei dat er hier een duivel zat en daar een engel.
1 op elke schouder.
1 op elke schouder, waarbij de duivel zei, dood haar, terwijl de engel zei, doe het niet. Dood haar, doe het niet. En dat ik luisterde naar de duivel. Ik doodde haar. Ik zei dus dat ik stemmen had gehoord. Ik zei ook dat ik een crossmotor had. Ik weet nog dat ik zei dat ik hem in het appartement had staan, maar dat ik hem niet thuis kon houden. Ik weet niet of ik gezegd heb dat ik haar daarom vermoord heb. Ik weet niet meer wat ik letterlijk gezegd heb, maar ik weet wel dat ik mijn crossmotor noemde.
Nou ja, als je stemmen hoort, als je echt een psychische aandoening hebt, dan kun je echt stemmen horen. Maar dat was dus iets wat je verzonnen had.
Hoewel ik niet zo snel zal liegen, heb ik dat inderdaad verzonnen, denk ik. Nou, misschien is het iets dat mijn vader ooit tegen me zei, maar ik weet het niet meer. Ik wil gewoon dat de waarheid boven tafel komt. En wat ik me echt kan herinneren, zal ik vertellen. Mijn vader zou het gezegd kunnen hebben, maar zeker weten doe ik het niet. Maar ik weet nog dat we elkaar spraken voordat hij het appartement verliet. En dat hij zei dat als hij gepakt zou worden door de politie, hij levenslang naar de gevangenis zou moeten. Dan zouden we hem nooit meer zien. En toen kon ik alleen maar denken, ik moet dit oplossen. Ik moet alles oplossen.
Dat Samir vertelde stemmen te horen is zijn derde versie. En zoals ik al zei, een verdachte die steeds met nieuwe informatie komt, is minder geloofwaardig. Wat moet ik met deze versie? Is het een leugen? Is het überhaupt mogelijk om te bewijzen dat het een verzinsel was? Kun je een psychiater voor de gek houden? Over Samir wordt verklaard dat hij een ernstige stoornis heeft. Het advies is om hem gedwongen op te nemen voor psychiatrische behandeling. Omdat er in de jeugdkliniek Longbro geen plaats is voor deze behandeling, moet Samir in Hammargården blijven. Al snel daarna verklaren doktoren in zijn medisch dossier dat de psychotische kenmerken steeds meer afnemen. Het is niet langer nodig dat Samir behandeld wordt. Ondertussen wordt er door een team van specialisten gestart met het forensisch-psychiatrisch onderzoek. Een consulent doet onderzoek naar de opvoeding, het school- of beroepsleven. Een psycholoog doet enkele tests en schrijft een advies. Zorgverleners noteren hoe de patiënt, Samir dus, functioneert op de afdeling en beschrijven de omgang met anderen. Een forensisch psychiater is verantwoordelijk voor de beoordeling van dit geheel, stelt een diagnose en schrijft het rapport voor de rechtbank. Een psychiatrisch rapport is een goudmijn voor iedereen die iets te weten wil komen over een ander. Het bevat meestal een grondig verslag van het leven van deze persoon en alle problemen die hij of zij heeft gehad. Soms al vanaf kinds af aan. Naast de puur medische en psychiatrische aspecten geeft het ook inzicht in vroegere criminele activiteiten en ongewone interesses. Bijvoorbeeld in wapens of in dierenmishandeling. En het kan informatie bevatten over seksuele neigingen en andere fantasieën. Het zijn uiteraard zeer vertrouwelijke onderzoeken. Maar wij hebben van Samir toestemming gekregen om al het materiaal in te zien. Inclusief het forensisch psychiatrisch onderzoek.
Kom je ihåg hoe dat gick till, den där undersökningen?
Weet je nog hoe dat ging, dat onderzoek?
Ja, ik kwam naar de kliniek en ontmoette een dokter. Ik kan me zijn naam niet herinneren. Ik moest verschillende tests doen. Ik weet het niet meer precies, maar ik weet wel dat ik bijvoorbeeld een test moest doen waarbij je naar de helft van iets moest kijken en dan... Ja, dan vouwt ze open en dan stond er ook een afdruk op de andere kant van het papier. Dus beide kanten zijn zeg maar identiek. En toen werd er gevraagd wat ik zag. Dus ik zei ja, een vlinder en allemaal dat soort testen, ja. Ja.
En uiteindelijk kwam de onderzoeksarts dus tot de conclusie dat je ontoerekeningsvatbaar was. En weet je nog wat je toen dacht, toen je dat werd verteld?
Nee, ik dacht nergens aan. Ik dacht gewoon nergens aan.
Ik heb jouw forensisch psychiatrisch rapport gelezen en... Daar staat in, zoals je al zegt, dat je stemmen hoorde. Op een gegeven moment zei je dat je ook bloed kon ruiken, maar later niet meer.
Maar dat over het bloed was waar. Daar heb ik niet over gelogen.
Maar dat was een zandje. Met bloed.
Samir zegt dus dat een deel van het rapport waar is. Over dat hij bloed rook. Dat maakt me nieuwsgierig naar het rapport. Kan ik daarin bijvoorbeeld ook vinden of Samir een hekel had aan zijn stiefmoeder? Had Samir ook echt een psychische aandoening? Zou het kunnen zijn dat hij misschien toch de moordenaar is? Normaal gesproken duurt een forensisch psychiatrisch onderzoek zo'n 4 weken. Maar als het nodig is, geven rechtbanken uitstel. Ik zie dat het onderzoek van Samir 2 keer zo lang duurde. 8 weken in totaal. Wat is er allemaal onderzocht in die 2 maanden? Het heeft in ieder geval een dik rapport opgeleverd van wel 52 pagina's. En zoals ik al verwachtte, staan daar veel interessante dingen in. Nu ik Samir verschillende keren heb ontmoet, zie ik dat veel van de dingen die werden opgemerkt toen hij 15 was, nog altijd op hem van toepassing zijn. Wat me ook opvalt is dat de artsonderzoeker nooit lijkt te twijfelen aan de schuld van Samir. Nu is het overigens niet de taak van de artsonderzoekers om het bewijsmateriaal te beoordelen. Zij moeten afgaan op wat er in het dossier staat. En dat was, in dit geval, een volledige bekentenis van een brute steekpartij. Dus in zo'n situatie moet de arts vooral een verklaring proberen te vinden voor het misdrijf en beoordelen in hoeverre een psychische aandoening daar een rol bij gespeeld kan hebben. De desbetreffende arts van destijds, Hans Andersson, heeft wel een idee waarom Samir de moord pleegt. In zijn rapport staat het volgende. Het is onduidelijk of de intensiteit en omvang van het geweld het gevolg waren van zijn angst voor wraak of een explosief vertoon van een pathologische gemoedstoestand zoals psychotische verwarring. Volgens zijn eigen verklaring was Samirs grootste angst dat de vrouw dusdanig gewelddadig zou worden dat het hem fataal zou worden. De arts hinkt hier dus op 2 gedachtes. Of Samir heeft zo vaak gestoken omdat hij mentaal niet in orde was, of omdat hij bang was dat ze hem iets aan zou doen dat hem fataal zou worden. In hun beoordeling nemen de artsen ook mee dat Samir al eerder crimineel gedrag vertoonde. Van 1984 tot voorjaar 1986, toen de moord plaatsvond, werden er ongeveer 20 aanklachten tegen Samir ingediend. Voor winkeldiefstal, zakkenrollen en andere vormen van diefstal. Misdrijven die overigens allemaal duidelijk vanuit een criminele bende zijn gedaan. De arts zegt dat de band tussen Samir en zijn stiefmoeder helemaal verwoest is. Deels door de misdaden die hij heeft gepleegd. Ik heb ook gesproken met Mehmet. Een goede vriend van Samir uit die tijd. Hij kan me meer vertellen over Samir, maar dan vanuit een ander perspectief dan de dokter. Mehmet bevestigt dat ze samen inderdaad betrokken waren bij criminele activiteiten.
Ja, zo is het. Dit was je den typen.
Ja, dat klopt inderdaad. Dat was het soort misdaad of criminaliteit waar we toen bij betrokken waren.
Ja, en ik vroeg me af of jullie daarbij ook gewelddadig waren.
Nee, nooit.
Waren jullie betrokken bij vechtpartijen?
Nee, Nee, dat deden wij helemaal niet. Anderen wel, ja. Zij maakten veel meer ruzie. Wij niet. En Samir was zelfs de minst gewelddadige persoon in de vriendenkring. En eigenlijk is dat altijd zo gebleven. Ook al heb ik hem niet vaak meer gezien. De laatste jaren hoorde ik via wel een aantal verhalen over hem. Maar Samir was in ieder geval op geen enkele manier te omschrijven als agressief, impulsief of gewelddadig.
Agressief, impulsief en woedend.
Mehmet vertelt dat hij nooit iets heeft gehoord over dat Samir zijn stiefmoeder niet zou mogen. Laat staan dat hun relatie volledig verwoest was, zoals in het rapport staat. Er staat nog meer in dat rapport, dat daarbij aansluit. Samir bevond zich in een hele ernstige situatie. De relatie met zijn stiefmoeder was bijna ondraaglijk. Hij vond haar soms gek en gevaarlijk. Naast zijn eigen angsten en zorgen begon hij nu ook bang te worden dat hij zelf gek zou worden. Hij voelde zich gevangen en alleen. Hij durfde niet naar zijn biologische moeder te gaan en ook durfde hij niet met de autoriteiten te praten omdat hij bang was dat hij dan direct naar een instelling zou moeten. Aangezien Samir bij zijn vader wilde blijven, concludeerde de arts dat hij zo de ingeving kreeg dat hij zijn stiefmoeder moest vermoorden en dat hij daarom een mes kocht. De dokter schreef dit: het idee om zijn stiefmoeder te vermoorden kreeg een dwangmatig karakter. Het was het enige dat nog telde. Toen ik dit voor de eerste keer las, dacht ik dat Samir zich misschien inderdaad zo voelde. Dat de situatie onhoudbaar was, dat hij bij zijn vader wilde blijven, maar dat dat niet zou lukken zolang de stiefmoeder nog in beeld was. En dat het in zijn ogen dus noodzakelijk was dat zij zou sterven. Tegelijkertijd vraag ik me af waar de arts dit allemaal op heeft gebaseerd. Waren het zijn eigen observaties of gebaseerd op feiten? Als je het rapport nog eens leest, is het duidelijk dat de informatie vooral van de vader komt. En daarnaast van Samir zelf. Vertelde zij de arts de waarheid? Of was het een verhaal dat ze samen hadden bedacht om de waarheid te verhullen? Hoe dan ook, als de informatie uit het dossier klopt, dan is dat zeer nadelig voor Samir. Ook denk ik terug aan wat inspecteur Hans Trintloen tegen me zei over het zoeken naar bewijs van haat. Er zijn geen directe bewijzen in de forensisch-psychiatrische verklaring. In plaats daarvan staat er dat de vele steekwonden kunnen worden verklaard door krankzinnigheid of angst voor wraak. Zou het kunnen dat er helemaal geen haat in het spel was? De psycholoog beschrijft dat Samir zeer begaafd is, maar een laag zelfbeeld heeft en geen vertrouwen in volwassenen. En dat hij is blootgesteld aan fysiek en psychologisch geweld. Hij is bovendien meerdere keren gedwongen uit huis geplaatst. De psycholoog schrijft ook dat verdedigingsmechanismen meestal onbehouden zijn en dat agressieve impulsen vooral op vrouwen worden geprojecteerd. Agressieve impulsen die op vrouwen worden geprojecteerd. Zou dit het soort haat zijn waar we naar zoeken? Of is Samir erin geslaagd om iedereen voor de gek te houden? Want volgens Samirs jeugdvriend Mehmet was Samir helemaal niet gewelddadig of agressief. Waarom verschillen deze observaties zoveel van elkaar? En welke versie is waar? Ik bel met psychiater Ulf Oskort. Hij is een expert in het analyseren van daders en heeft jarenlang gewerkt bij de recherche. Ik vraag hem of het echt mogelijk is om te bluffen en jezelf ontoerekeningsvatbaar te laten verklaren.
Nee.
Nee. Nee, dat is niet mogelijk. Of die kans lijkt me in ieder geval heel erg klein. De meerderheid van forensisch-psychiatrische onderzoeken bestaat uit een 24-uurs observatie van minstens 4 weken. Ja, niemand kan zo lang een spel spelen. Dat zal altijd uitkomen. Iedereen die probeert te bluffen, wordt uiteindelijk betrapt. Het nabootsen van bepaalde geestelijke symptomen zonder precies te weten hoe die zich in werkelijkheid manifesteren is onmogelijk. Daarbij zijn de onderzoekers psychiatrische specialisten met jarenlange ervaring in omgang met psychiatrische patiënten. Ja, het is voor hen vrij eenvoudig om de schapen van de bokken te scheiden.
Dit wordt gevaarlijk, maar ik vind het hangt dan ervan weer te.
Volgens psychiater Ulf Oskort is het dus onmogelijk dat Samir heeft gebluft en daardoor ontoerekeningsvatbaar is verklaard. In het rapport van de forensisch psychiater beoordeelde de arts alleen dat Samir ziek was. Hij schreef dat hij tijdens de 2 ontmoetingen met Samir, de week na de moord en kort voor het onderzoek werd afgerond, geen stoornissen had gezien bij Samir. De arts schreef: "Het is mogelijk dat deze minder relevant zijn geworden nu Samir de tijd heeft alle moeilijke ervaringen te verwerken." En hij voegt daaraan toe: "Dit sluit echter niet uit dat Samir ten tijde van de moord of in bepaalde dagen na de detentie de drempel van een psychose heeft benaderd of overschreden." Psychiater Ulf Oskort legt uit wat dit in de praktijk betekent.
Men weet de moord liever en moord hengst.
Het is alsof je een riem en bretels draagt. Hij beschermt zichzelf. Hij heeft niets gezien, maar hij sluit ook niet uit dat hij iets gemist heeft. Maar veel mensen doen dat. Een soort van, ja, geef mij niet de schuld als ik het mis heb. Want ja, ik heb vanaf het begin gezegd dat het moeilijk was.
Dus met andere woorden, vind je dit een duidelijk teken dat hij geestelijk niet in orde was?
Zeker niet, nee. Nee, de arts merkt juist op dat deze man geen tekenen van een psychose vertoont.
De onderzoeksarts kan dus geen duidelijke tekeningen van psychische aandoening constateren. Maar hij kan aan de andere kant ook niet uitsluiten dat Samir psychotisch was ten tijde van de misdaad en daar later van herstelde. De arts lijkt er ook niet van overtuigd te zijn dat Samir stemmen hoorde en daardoor de moord pleegde. Hij gelooft wel dat Samir duidelijk hulp en therapie nodig heeft. Om die reden concludeert de arts dat Samir toch ontoerekeningsvatbaar moet worden verklaard. Want dan kan hij zeker verder behandeld worden. Die conclusie betekent daarnaast dat hij niet naar de gevangenis hoeft. De officiële diagnose voor Samir is borderline. Dit betekent dat hij een persoonlijkheidsstoornis heeft. Maar het lijkt erop dat Samir deze diagnose heeft gekregen uit medeleven. Hij wordt namelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard omdat de arts denkt dat behandeling beter is dan opsluiting in de gevangenis. Dit kan ook verklaren waarom het personeel van de Longbroekkliniek, waar Samir opgenomen werd voor psychiatrische behandeling, ook geen tekenen zag van een psychische aandoening toen hij eraan kwam. Samir wordt dan ook vrijwel onmiddellijk ontslagen uit de kliniek om vervolgens weer naar school te gaan. En daar presteert hij perfect. Het personeel in Longbroek begint steeds meer te twijfelen aan de gestelde diagnose. Heeft Samir echt deze afschuwelijke gewelddadige moord gepleegd? Yvonne Derhans was destijds zijn psychotherapeute. Zij herinnert zich Samir nog goed. Van de agressieve impulsen die vooral op vrouwen waren gericht, zoals in het dossier staat, zag zij niets terug. Ze heeft Samir überhaupt nooit als agressief gezien.
Ja, dat weet je. Het moet mee.
Niet naar mij toe. Integendeel, nee. Hij was prettig in de omgang. Wel iemand die een beetje moederlijke zorg kon gebruiken. Het kwam in geen enkel gesprek ter sprake. Het is wel iets wat je in de gaten houdt in een zaak als deze. Kijk, als er iets is...
Agressiviteit.
Ja, natuurlijk. Het zijn verschrikkelijke agressieve daden waar we het over hebben. En daar was niks van te merken. Ik had in die tijd al heel veel ervaring, dus ik denk niet dat ik dat soort dingen gemist zou hebben.
Ja, ik denk niet dat ik dat mist heb.
Yvonne is ook niet verbaasd als Samir op een dag plotseling zijn bekentenis intrekt en verklaart dat zijn vader de dader is. Het is dan inmiddels 1,5 jaar nadat de moord is gepleegd. De officier van justitie heropent het onderzoek. Maar na 6 maanden van nieuw onderzoek concludeert ze dat er niets nieuws naar voren is gekomen dat wijst op een andere dader. Samirs veroordeling blijft staan. We hebben Samir al eerder horen zeggen dat hij toen teleurgesteld en boos was. Dat hij het gevoel had dat niemand hem geloofde. Twee dagen nadat hij uit Longbroek is ontslagen, rijdt hij met een vriend in een auto rond en schiet in het wilde weg met een pistool. Hij wordt weer gearresteerd en veroordeeld tot 5 maanden gevangenisstraf. Maar omdat hij al 5 maanden in hechtenis heeft gezeten, wordt hij vlak nadat het vonnis is uitgesproken al vrijgelaten. Vanaf dat moment begint Samir ernstige misdaden te plegen en drugs te gebruiken. Die veroordeling voor het afvuren van een wapen in 1988 is een keerpunt in Samir zijn leven. Hij wordt een draaideurcrimineel die met grote regelmaat in de gevangenis belandt. Ik bekijk de stapel met vonnissen en kom van alles tegen. 2001, doodslag. Lichamelijk letsel, valsheid in geschriften, grove nalatigheid in het verkeer. Een jaar gevangenisstraf. En ik lees ook het veroorzaken van de dood van een ander persoon. Heeft Samir iemand vermoord? Wanneer je kijkt naar wat hij heeft gedaan, zou je zeggen dat hij wel degelijk haat in zich heeft. Als iemand een pistool pakt en wild om zich heen begint te schieten vanuit een auto, dan kun je je afvragen of die persoon ook in staat is om iemand te vermoorden. Het blijkt dat deze herinnering hem nog steeds achtervolgt. We zitten weer tegenover elkaar. Ik zie Samir naar adem snakken. Het valt hem zwaar. Zijn ogen worden leeg, tranen beginnen te vloeien. Ik vraag hem, wat is het ergste dat hij ooit heeft gedaan?
Det värsta jag gjort. Oj. Det värsta jag gjort.
Ärgste vad jag ooit heb gedaan. Det ärgste var att iemand stierf. Dat heb ik op mij geweten. Ja, dat gebeurde nadat ik een hele dag en nacht onder invloed was. We gingen van de ene plek naar de andere en kwamen een oude vriend tegen, Frederik. Rest in peace. We waren in een discotheek en dat was een tijd geleden dat ik hem gezien had. We proosten en dronken en feesten. We gingen van de ene club naar de andere. We zouden uiteindelijk naar huis toe gaan voor nog een afterparty, zeg maar. Ik herinner me dat we in de spybar waren. En toen we daar uitkwamen, liepen we naar de auto. Maar ik kon de auto daar niet vinden. Zo verheen waren we. Dus we zoeken naar mijn auto en uiteindelijk vinden we hem ergens. Je kunt je voorstellen hoe dronken we waren. En dan staat een van mijn vrienden erop dat hij de auto wil besturen. We kregen er ruzie over. Uiteindelijk stapte ik in de auto, draaide aan het stuur en wilde de straat uitrijden. De snelweg op. Ik heb geen idee hoe hard we reden, misschien wel 200 km per uur. Er was veel sigarettenrook in de auto en langs de snelweg waren werkzaamheden. Voor het Scandic Hotel maakte de weg een bocht. En vanaf dat moment gaat alles heel snel. Ik geef gas, ik rem en kan alleen maar denken, nu gaat het mis. Ik haalde diep adem. Op een gegeven moment stonden we stil en stapte ik de auto uit. Het leek wel een oorlogsgebied. Er was rook en het was... Ik werd helemaal gek. En toen mijn vriend naar me toe kwam, viel ik flauw en werd weer wakker in het ziekenhuis. Ik zie nog mijn moeder huilen en ik hoor iemand zeggen dat Frederik dood is. Toen wilde ik verdwijnen. Ik wilde gewoon verdwijnen. Ik herinnerde dat mijn moeder altijd zei, als je je zo wild gedraagt, dan wordt dat nog eens jullie dood. De manier waarop je je leven leeft, dat wordt je nog eens fataal. En ik zelf had geen schrammetje. Ik dacht alleen maar, verdomme, waarom ben ik niet gewond geraakt? Ik had al zoveel meegemaakt dat het voelde alsof ik gewond had moeten raken. Maar ik had alleen wat schrammen op mijn gezicht. Ik heb zijn dood gewoon op mijn geweten. En wat heel bijzonder was, was zijn moeder, Frederiks moeder. Echt een geweldig persoon. Het was ongelooflijk. Ze kwam en troostte me en zei, je moet naar de begrafenis komen. Samir, Frederik zou willen dat je naar de begrafenis kwam. Ik dacht, ik kan het niet, ik kan het niet. Al mijn vrienden waren er ook. Ze beschuldigden me ervan hem te hebben vermoord. Niet mijn beste vrienden, zeiden ze dat, maar sommigen wel. En gewoon het schuldgevoel dat je een iemand anders van het leven hebt beroofd. Op zo'n onterechte manier. We hadden elkaar al jaren niet gezien. We ontmoetten elkaar gewoon toevallig. Hij had het gemaakt. Hij was zijn eigen bedrijf begonnen. Het ging echt goed met hem. Nee, op dat moment wilde ik gewoon verdwijnen. Toen ging het steeds slechter met me. Maar dat zijn moeder naar me toe kwam en zei, je moet naar de begrafenis komen. Wat een kracht. Wat een kracht had en heeft die vrouw dat ze naar mij kwam in plaats van dat ik naar haar kwam. Zij kwam naar mij toe. Een en al goedheid.
så storsint, så, oh herregud.
Zo'n gebeurtenis waarbij je de dood van een vriend veroorzaakt en zelf bijna sterft, dat moet je toch aan het denken zetten, lijkt me. Maar Samir betert niet zijn leven. Hij blijft drugs gebruiken en misdaden plegen. Zo is te zien in zijn strafblad. Na dit fatale ongeluk zijn er nog 20 overtredingen. 13 daarvan zijn voor rijden zonder rijbewijs. Er zijn ook allerlei drugsgerelateerde overtredingen en meldingen van rijden onder invloed. Maar geweldsdelicten kom ik niet tegen. Ik ga terug naar de eerdere veroordelingen om iets te vinden over haat en agressie. Heb ik misschien iets gemist? Maar ook de oudere veroordelingen gaan meestal over diefstal en heling van gestolen goederen. Maar dan vind ik een veroordeling uit 1993. Mishandeling, wederrechtelijke bedreiging en intimidatie van een ambtenaar met een gevangenisstraf van 1 jaar en 6 maanden. Wat is hier gebeurd? Samir en een paar vrienden reden over de Regeringsgatan in Stockholm. Buiten een bar stonden een paar gasten en één van hen probeerde de auto van Samir te stoppen door met zijn armen te zwaaien. Samir stopte. De bargast blijkt de voorruit te hebben geraakt, waardoor deze is gebarsten. Samir stapte uit en vroeg de dronken man om zijn identificatie, zodat hij de schade kon melden. Daarna zijn er 2 verschillende versies. Samir zegt dat hij de man 1 keer heeft geslagen en dat zijn vriend de man ook nog 2 klappen heeft gegeven. De bargast verklaart echter dat de man die de auto bestuurde hem 3 keer sloeg. Tijdens het proces dat later volgde kon hij alleen Samir niet identificeren als de bestuurder. Toch wordt Samir veroordeeld. En als hij inderdaad terecht is veroordeeld, staat er slechts 1 geweldsmisdrijf op zijn strafblad. Dat bestaat uit een paar vuistslagen. Ik vraag me af of het strafblad van iemand die kennelijk zo agressief is dat hij een moord kan plegen er niet anders uit zou moeten zien. Dan zouden er toch veel meer veroordelingen voor geweldplegingen op moeten staan? Of kan het zijn dat Samir inderdaad maar 1 keer zo agressief is geweest dat hij toen op dat ene moment zijn stiefmoeder vermoordde, maar daarna nooit meer een geweldsmisdrijf pleegde? Aan de andere kant, een strafblad vertelt natuurlijk niet alles. Samir kan best misdaden hebben gepleegd waarvoor hij nooit is gepakt of veroordeeld. Ik had me voorgenomen te zoeken naar de haat die iemand ertoe drijft een moord te plegen met ruim 30 messteken. Maar ik kan niet zeggen dat ik in Samir iemand heb gevonden met aantoonbaar agressief of haatdragend gedrag. Tenzij het dus alleen die ene keer was. Ik ga nog een keer naar psychiater Ulf Oskort om te horen wat hij erover zegt.
Dat kan je voor niet goed. Doe.
Het kan best dat er sprake was van haat op het moment dat het gebeurde. Dat kan je niet uitsluiten. Er zijn mensen die een slechte opvoeding hebben gehad en hun ouders waardeloos behandelen. En denken dat het de schuld is van hun ouders, dat hun leven een puinhoop is. Maar dat hoeft niet per se te betekenen dat zij hun innerlijke woede op anderen richten. Maar als iemand een moord pleegt, dan is het aannemelijk dat dit gevolgen heeft voor de rest van je leven. Net zoals huiselijk geweld of kindermisbruik tekenend is voor de rest van je leven. Dus ja, terugkomend op je vraag zou ik zeggen, ja. Ja, iemand die op 15-jarige leeftijd zo'n gewelddelict pleegt, zal dit in de meeste gevallen blijven doen. Statistisch gezien is dat het meest waarschijnlijke. Maar het is geen garantie. Het hoeft niet per se.
Het kan dus nog steeds niet worden uitgesloten dat Samir de moordenaar is. Volgens psychiater Ulf Oskort is het mogelijk dat de moord een eenmalige uiting van geweld is geweest. Er zijn meerdere gevallen bekend waarin iemand een ouder heeft vermoord en daarna nooit meer haatdragend of gewelddadig is geweest naar anderen. Zou Samir zo'n uitzondering zijn in de statistieken? Nu is Samir trouwens acteur in zijn vrije tijd. Zou hij acteren dat hij zegt onschuldig te zijn? Of heeft hij toch gelijk en was hij slechts getuige van een moord? Ik ben er nog niet over uit. Misschien dwong de vader Samir de moord te plegen. Of heeft zijn vader hem gedwongen te bekennen? dan kan het logisch zijn dat hij niet overkomt als een typische moordenaar. Maar waarom zou iemand een moord bekennen? Wat zit daarachter? Dat proberen we uit te zoeken in de volgende aflevering van De Stiefmoedermoord.
Je luisterde naar De Stiefmoedermoord. Ben je benieuwd naar de andere podcasts van het AD? Je vindt ze allemaal op ad.nl/podcast.
In december 2020 wordt het dorpje Halsteren opgeschrikt door een plotseling overlijden.
Dat was echt een donderslag bij heldere hemel.
De dood van geliefd supermarktondernemer Chris Ginwis.
Chris is dood. Ik zeg, Chris is dood. Ah, joh, dat kan niet.
Al snel vinden mensen in het dorp en de politie de omstandigheden verdacht. Ze denken dat Chris vergiftigd is door zijn kersverse vriendin Yvonne K.
Als de politie gelijk heeft, althans wat zij denken dat er is gebeurd, dan heeft hij wel, zeg maar, de duivel binnengehaald.
Ze zou uit zijn op zijn erfenis.
Als het klopt, hè, dan ja, een engel des doods.
Maar het politieonderzoek heeft een valse start. En Yvonne ontkent in alle toonaarden.
Heeft ze helemaal niks mee van doen.
Volgens haar advocaat is Yvonne doelwit van een heksenjacht.
Een soort golddigger, zo wordt ze neergezet. Heel geraffineerd.
En nu, bijna 3 jaar na Chris dood, gaat de rechtszaak tegen Yvonne van start. Ik ben René van Heteren. En samen met misdaadverslaggevers Hessel de Ree en René van der Lee volg ik deze zaak op de voet.
Heeft overigens de verdachte ook wel eens gezegd in de rechtszaal, zo'n script kunnen ze in Hollywood niet bedenken.
Ik zit hier gewoon in een film die niet de mijne is.
In die zin is het een tragedie.
Luister de giftdoden op de sites van BN De Stem, Brabants Dagblad, het AD en alle aangesloten regionale dagbladen.